Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 32 en daarvan het vijfde vers: wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of door een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door smensenhand bestied, beteugelend woest en redeloos gediet. En wat er verder volgt, Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Wij openen Gods woord in Richteren en gaan verder lezen in de levensgeschiedenis van Simson. En vanavond is aan de orde de versen 4 tot en met 21. De schriftlezing is Richteren 16, de versen 4 tot en met 21. Daarna zingen wij Psalm 140 en daarvan het vijfde vers. De trotsen, nijdig om mijn zegen, belagen mij met koord en net. Zij hebben heimelijk op hun wegen voor mij een valstrik uitgezet. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Richteren 16 vanaf vers 4. En het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welke naam was Delila. Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar, overreed hem en zie, waarin zijn grote kracht zij en waarmede wij hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen, zo zullen wij u geven een iegelijk 1100 zilverlingen. Delila dan zeide tot Simson, verklaar mij toch waarin uw grote kracht zij en waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden, dat men u plagen. Simson zeide tot haar, indien zij mij bonden met 7 verse zeelen, die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op 7 verse zeelen, die niet verdroogd waren, en ze bond hem daarmede. De achterlager nu zat bij haar in een kamer, en zo zeide zij tot hem, de Filistijnen over u, Simson. Toen verbrak hij de zelen gelijk een snoertje van grof vlas verbroken wordt als het vuur riekt. Alzo werd zijn kracht niet bekend. Toen zeide Delila tot Simson, zie, gij hebt mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij nu toch nu, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar, indien zij mij vastbinden met nieuwe touwen, met de welke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmede en zeide tot hem, de Filistijn over u, Simson. De achterlager nu was zittende in een kamer, en toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad. En Delila zeide tot Simson, tot hiertoe hebt gij met mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar, indien gij de 7 haarlokken mijns hoofds vlochtert aan een weversboom. En zij maakte ze vast met een pin en zeide tot hem, de Filistijn over u, Simson. Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin der gevlochten haarlokken en de weversboom. Toen zeide zij tot hem, hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu 3 met mij gespot en mij niet verklaard, waarin uw grote kracht zij. En het geschiedde, als zij hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou zwak worden en wezen als al de mensen. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond zij heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende, kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten het geld in hun hand. Toen deed zij hem slapen op haar knieën. En hij riep een man en liet hem de 7 haarlokken zijns hoofds afscheren, en ze begon hem te plagen, en zijn kracht week van hem. En ze zeiden, de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide, ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit, en zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen keten. En hij was malende in het gevangenhuis.
Thank you.
En een ieder spreekt in zijn of haar hart met mij, zeggende: Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het volgende gelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking en ik wil u daar een aantal versen nog van voorlezen. Allereerst het vierde vers van Richteren 16 en het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welks naam was Delila. En ik lees ook de laatste drie versen van de schriftlezing 19, 20 en 21. Toen deed zij, dat is Delila, hem slapen op haar knieën, daar staat ook in haar schoot, en riep een man en liet hem de zeven haarlokken zijns hoofds afscheren, en ze begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En ze zeiden de Filistijnen over u, Simson, en u ontwaakt uit zijn slaap en zeide, ik zal ditmaal uitgaan op andere malen en mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit, en zij voerden hem af naar Gaza, en bonden hem met twee koperen ketenen, en hij was malende in het gevangenhuis. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O grote God in de hemel, zou u vanavond hier in de kerk en thuis als een mee mogen luisteren, eens deze les willen leren, dat we toch eens bang worden voor de zonde. Dat we bang worden voor de listige aanslagen van de duivel. Want er ligt een ernstige boodschap voor ons open deze avond. En met name uw volk en kinderen mogen wel zeer alert zijn en leren waken en te bidden, dat zij niet in verzoeking komen. Bewaart u ons voor hoogmoed vanavond, dat we neer zullen zien op Simson, want hij juicht voor uw troon, uit genade zalig geworden. Heren, we geloven dat hij het hart zal zingen, dan een goddeloze, om niet door het geloof is gerechtvaardigd. Wat zal Simson zingen, Heere? Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Wat zal hij zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen? Wat zal hij uw onbezweken trouw eeuwig mogen bezingen? En dat voor zo'n ontrouw, afvoererend mensenkind. Maar u hebt een lief gehad, Heere, met een eeuwige liefde. O, zullen we niet op Simson neerkijken in hoogmoed, dat doen we zo snel, Heere. Want dan denken we heimelijk, hoe Simson zijn weg gegaan is, zo zal onze weg wel niet zijn. Maar ach, zie toe, u die staat, dat u niet vallen zou. Heer, het zijn ontdekkende lessen die deze avond en tot de gemeente worden gebracht, tot kinderen, jongeren en ouderen. Ontdekkende lessen wie een zondaar blijft, zelfs na ontvangen genade. Lessen welke macht de Satan nog kan hebben, ook in het leven van degene die u vrezen. Lessen als het gaat om de oude mens die soms zo sterk kan zijn, alsof er niets meer te bespeuren valt van het leven der genade. Ach, Heere, dat het ontdekkend mag zijn. En dat we toch benauwd zouden worden voor de zonde en de aanvechtingen van de duivel. En laten we vooral niet menen dat we sterk zijn, want we zijn o zo zwak, zo zwak. Want in Simson ligt ons aller beeld. Heren, en zou u dan vanavond in ons midden willen zijn? En wilt u dit onderwijs zegenen? Geef uw knecht wat nodig is om deze geschiedenis te mogen bepreken, dit deel van uw woord te mogen prediken. En al liggen er ontdekkende lessen in, ach Heere, dwars door al die ontdekkende lessen. En al is het een zwarte bladzijde in het leven van Simson, zal te midden van dat alles ook iets klinken van uw onbezweken trouw en uw genade voor uw kerk. En Heere, het wordt toch een steeds groter wonder in het leven van degene die u vrezen, dat u zo trouw bent, dat u zo langmoedig bent, dat u zo groot van goede tierenheid bent en dat u nooit zal laten varen wat uw hand begon. Mag het nog tot troost zijn, want misschien zijn er wel in ons midden, heren, die ook in een zonde gevallen zijn. Misschien zijn er wel in ons midden, heren, die iets moeten kennen van de godsverlatenheid, van de geestelijke verlatenheid, dat kan zomaar gebeuren in het geloofsleven. En wilt u dan ontdekken waar de oorzaak daarvan ligt? Misschien zijn er wel blind geworden voor uw wegen. En misschien zijn er wel die hebben, zijn op een verkeerde manier met de genade omgegaan die u gegeven hebt. Zoals Simson het geheim verklaarde in de schoot van Delila. Ja, misschien zijn er wel van uw kinderen die in diezelfde plaats zijn terechtgekomen, in de schoot van Delila, in de schoot van zorgeloosheid, wereldgelijkvormigheid, in de schoot van zonde en ongerechtigheden, in de schoot van geestelijke hoogmoed. En dan houdt gij uzelf in, dan gaat u wijken. Maar heren, dit wordt het wonder voor uw kerk, al kunnen ze diep vallen, zelfs na ontvangen genade, maar niemand van uw volk zal ooit meer kunnen vallen uit uw hart. En heren, dat is een wonder, dat is een eeuwig wonder. David viel diep in de zonde, maar hij viel niet uit uw hart. Petrus verloochende u en viel in de zonde, maar hij viel niet uit uw hart. En zo is Simson diep gevallen, maar niet uit uw hart. Ondanks alles lag zijn naam gegraveerd in uw handpalmen. Wat een wonder, heren, dat dwars door deze preek heen uw trouw mag schitteren voor uw ontrouw volk. Heren, wilt u het juiste onderwijs op de juiste plaats brengen, hier in de kerk en thuis als we mee mogen luisteren, dichtbij en ver weg, of dat we later deze preek zullen beluisteren. Heren, verbind uw zegen eraan. Breid gij uw koninkrijk uit. Wilt u alle arbeid in het midden van de gemeente zegenen. En dat we nog mogen horen op vrucht, van vrucht op de prediking. Dat mensen gaan roepen om genade, om bekering. Dat mensen vastlopen met zichzelf en gaan zien dat ze in de schuld staan bij u. En dat ze gaan roepen, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dat we mogen horen dat er mensen zijn die gaan horen van de zaligmaker en verlegen raken om hem en niet kunnen rusten voordat ze in Christus gevonden zijn. Heren, zou u die wonderen willen werken? Gedenk de kerken waartoe wij behoren. Ook als binnen afzienbare tijd de generale synode weer bijeen zal komen en u weet, heren, en wat er op de agenda staat. Welke spanningen er zijn, welke breuken er al liggen. Heren, wij weten de weg niet, maar u toch wel. Zoudt u het willen doen? Gedenk de gemeenten van ons kerkverband, maar ook gemeenten buiten ons kerkverband, waar zorgen en noden kunnen zijn, en die zijn er. Ach, heren, en dat we kleine, nietige mensen zouden worden onder u. En dat we verwonderd raken over uw trouw, over uw kerk. maar dat we ook zullen zien dat het recht zou zijn als u de kandelaar van uw woord zou wegnemen. Want dat hebben we verdiend, Heere, want we hebben gezondigd. En uw woord zegt dat het oordeel begint bij het huis Gods. Maar Heere, nog mag uw woord klinken. Laat het alstublieft nog een middel in uw hand zijn. Want we weten niet hoe lang wij die vrijheid nog krijgen. En de verdrukking kan dichtbij zijn. En dan dragen we in het bijzonder hen aan u op, die dat heel van dichtbij meemaken, die daar het onderwerp van zijn. Gedenk dan ook dominee Kort, die aanstaande woensdag voor de rechtbank moet komen, omdat hij uw woord heeft laten klinken. Zo ver zijn wij al, o God. En is dat het begin? Zullen we over een paar jaar nog samen kunnen komen in uw huis? Zullen uw knechten nog wel mogen spreken naar de zinnende mening van de Heilige Geest, gegrond op het woord? Dat zuivere woord, dat eerlijke woord. We weten het niet. Maar Heere, als die tijden er komen, dat we bestand zouden zijn tegen vervolging, en dat we dan de genade zullen hebben om staande te mogen blijven in de strijd. Ach Heere, laten wij de vrijheid die we nog hebben toch kostelijk achten. Want Heere, het is niet vanzelfsprekend. En dat blijkt in ons land, maar ook op andere delen in deze wereld, waar de vervolging nog veel erger is. Waar mensen psychisch en lichamelijk moeten lijden om uw naams wil. Houd ze staande, Heere. Breid uw koninkrijk uit in deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie, dichtbij en ver weg. Heere, gedenk uw oude bondsvolk Israël. En haal toch het deksel van hun aangezicht weg. Opdat ze mogen ontdekken dat de Christus der schriften gekomen is. Gedenk degene die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. Onze regering, ook hier ter plaatse. De burgemeester met de wethouders. Stel ze tot zegen. Gedenk deze wereld, waar zoveel spanningen zijn, waar zoveel nood en ellende is, waar zoveel mensen sterven van honger, zoveel ziekten, zoveel armoede, zoveel gevaar, zoveel vluchtelingen. Ach Heere, gedenk al die mensen. Ook mensen die gevangen zitten. Grote criminelen. En we kunnen misschien op hen neerzien, maar dat mag niet. Ze hebben een ziel en ze reizen naar de eeuwigheid. En als dan ook in de gevangenis het woord mag klinken, zou u dat willen zegenen. Heere, zo wacht het alles op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en het luisteren wegnemen? En wilt u in ons midden zijn? En dat er nog vrucht mag zijn op de prediking van deze avond. Dat hebben wij niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 89, het 17e en het 18e vers. Psalm 89, vers 17 en 18. het einde van de prediking willen we samen zingen uit Psalm 142 en daarvan het zevende vers: voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Psalm 142, het zevende vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was 13 november in het jaar 354 na Christus dat in Tagaste een jongetje werd geboren. En als ik zijn naam noem, dan zullen de meesten van ons hem wel kennen. Zijn naam was Augustinus. Al heel vroeg verloor hij zijn vader en bleef hij samen met zijn moeder achter. En die kennen de meesten ook wel, dat was de bekende godzalige vrouw Monica. En zij probeerde alles eraan te doen om haar jongen op te voeden bij het woord van God in de vreze des Heren. Maar Augustinus wilde er niks van weten. Die had helemaal geen zin om de Heren te vrezen. Want zijn hart trok naar de wereld. Zijn hart trok naar de vele begeerlijkheden in de wereld. En daarom ging hij ook leven in de wereld. En dat leven van Augustinus is in jonge jaren is een zeer losbandig leven geweest. Als je zijn eigen belijdenissen leest, dan kom je daar een bladzijde tegen waar hij er iets van zegt. En dan schrijft hij over zijn jeugdjaren: ik leefde in een warboel van schandelijke liefdes. En toen hij iets burgerlijker werd, toen heeft hij wat afstand genomen van al die schandelijke liefdes en ging hij samen wonen met een heel jong meisje bij wie hij een kind verwekte. Maar trouwen deed hij niet. Totdat, kostelijke, dat goddelijke totdat. Totdat de Heer ingreep. Want ondanks dat losbandige, goddeloze leven van Augustinus, had God hem lief. Kunt u God nog begrijpen? En toen de Heere ingreep in het jonge hart van Augustinus, toen werd hij onrustig, totdat hij rust vond bij God. Maar voordat hij de rust vond bij God, gemeente, werd hij benauwd vanwege zijn zonde. Vanwege zijn losbandig leven. En zo zat hij op een dag in zijn huis. En het werd zo benauwd, hij kon het in huis niet meer uithouden. En hij vluchtte de tuin in. En stond opeens stil. Want hij hoorde achter de schutting in de tuin van de buren een paar kinderen spelen. En terwijl die kinderen aan het spelen waren, zongen zij een lied. Een Latijns lied. Tole lege, tole lege. En dat betekent: neem en lees. Neem en lees. En als een refrein klonk dat door die tuin in de oren van een benauwde Augustinus. En wat gebeurde toen? Toen vluchtte hij naar binnen. En dan lag het woord van God. En hij opende het woord van God, niet wetende waar hij het open zou slaan. Maar God leidde hem naar Romeinen 13, vers 13 en 14. En daar wilde de Heer hem op dat moment hebben. En daarmee wilde de Heer deze Augustinus onderwijs geven. En wat staat er dan in Romeinen 13, vers 13 en 14? Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. En met deze woorden sprak de Heere indringend tot de rusteloos gemaakte Augustinus. Deze woorden wilde de Heere gebruiken om deze jongen tot waarachtige bekering te leiden, om heel zijn leven bloot te leggen, om heel concreet de zonden van zijn jeugd aan te wijzen. en hem heel indringend op te roepen te breken met zijn zondige verleden. En gemeente, die woorden van Paulus uit Romeinen 13, vers 13 en 14 zouden we ook kunnen schrijven boven Richter 16. Woorden die zelfs na ontvangen genade in het leven van Gods kind Simpson nodig blijken te zijn. Want wij ontmoeten hem vanavond, ja waarlijk, een kind des Heren in slaapkamers en ontuchtigheden. Waar is Simpson dan terechtgekomen, gemeente? In de schoot van Delila. Dat is ook het thema voor de prediking. Simpson in de schoot van Delila. Drie gedachten. Hoe hij daarin terecht kwam. Hoe hij daarin verleid werd. En hoe hij daarin zijn geheim prijs gaf. Simpson in de schoot van Delila. Hoe hij daarin terecht kwam. Hoe hij daarin verleid werd. En hoe hij daarin zijn geheim prijs gaf. De laatste keer dat wij Simpson hebben ontmoet was in de Filistijnse stad Gaza. En we hebben gehoord hoe Simpson daar in de zonde tegen het zevende gebod gevallen is. Hij kwam daar naar alle waarschijnlijkheid in een herberg terecht. En het was aanvankelijk zijn doel om daar ook weer oorzaak te zoeken om tegen de Filistijnen te gaan strijden. Maar in plaats daarvan kwam hij met een prostituee in één bed te liggen. Maar het is Gods onbezweken trouw en zijn langmoedigheid. En dat de Heere zijn kind weer opzocht en hem verloste uit deze zondeband. Nee, de Heere liet hem niet omkomen in Gaza, terwijl ook de vijand klaar lag om hem te vangen, terwijl de poorten van de stad hermetisch gesloten waren. Maar juist op dat moment gaf de Heer hem die grote kracht, waardoor hij die poorten uit de muur kon rukken en kilometers ver weg kon dragen. En zo kwam de Heere zijn kind en zijn knecht tegen op zijn zondeweg en bevrijdde hem uit de banden. Wat zou Simpson daarvan geleerd hebben? Ja, wij weten de geschiedenissen. Maar pas het nou vanavond eens op uzelf toe. En ik ook. Wat is nou een mens? Heb je het ook ontdekt? Ja, wat is zelfs een mens na ontvangen genade? Wat is een mens die de Satan maar even wat ruimte geeft om zijn oude mens aan te grijpen? Wat is een mens die de duivel laat spelen met zijn overgebleven zondige vlees? Zie het bij Simpson. Het staat er zo eerlijk, maar ook zo ontdekkend in vers 4. En het geschiedde daarna, na dat gebeuren in Gaza, dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welke naam was Delila. En daarin wordt ons een spiegel voorgehouden vanavond. Simpson valt opnieuw in eenzelfde zonde. Niet boven hem gaan staan hoor. Ben je ook wel eens op gladde wegen gekomen, jongelui? Gladde wegen van de zonde. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Dat de Heer je op die weg tegenkomt. En dat hij krachtig je geweten laat spreken. En dat je geweten zo krachtig spreekt dat je niet meer naar de bioscoop durfde te gaan. Of dat je een bepaalde film niet meer durfde te kijken. En dat je niet meer durfde te zoeken naar een bepaalde site waar je eerder je vermaak, je zondig vermaak in vond. En dat de Heer je als het ware tegenhield en een halt toeriep. Of is het misschien zo geweest dat je wel verder gleed in de zonde? En dat je daadwerkelijk in de zonde viel, bij vernieuwing in een zonde viel. Maar dat de Heere daarna kwam om je uit die banden te verlossen. Want laat de Heere steeds in waarschuwingen klinken. Als een mens zich begeeft op zondige wegen. Wat laat hij steeds weer dat geweten spreken als je op zondige plaatsen komt en als je zondige daden doet? O, wat krijgt een mens veel waarschuwingen van de Heere? En wat is het doel van de Heere? Opdat je bij een volgende keer zou waken en bidden, opdat je niet weer in diezelfde verzoeking zou vallen. Maar Simson deed dat niet. Simson bad niet, Simson waakte niet. Waarom niet? Dacht Simson, dit overkomt mij niet nog een keer. Meende Simson dat hij wel sterk genoeg was om zijn boezemzonde te baas te kunnen? Ach, als dat zo zou zijn, had Simson wel hele grote gedachten over zichzelf. Hij meende zo sterk te zijn, maar Simson bleef in zichzelf zo zwak, zo ontzaglijk zwak. Kijk maar eens wat er gebeurt, jongens en meisjes. Hij verlaat zijn woonplaats, Zora, en daar ergens in de buurt van de Zora ontsprong een beek die zich in het richting van het westen een weg zocht dwars door het Filistijnse land heen en uitmondde in de Middellandse Zee, de beek Zorek. En Simson dacht, laat ik nou het pad volgen langs deze beek. Wat deed hem op deze weg gaan? Zocht hij opnieuw gelegenheid tegen de Filistijnen? Het zou best kunnen, want als je zo de route langs die beek Zorek volgt, dan ging Simson naar een plaats toe, naar een richting toe, waar hij tot nu toe nog niet was geweest. O jawel, het was weer dezelfde weg richting Timnat, maar hij ging niet naar Timnat. Het blijkt dat hij nog verder ging dan Timnat. Misschien had hij de stad Ekron wel in het zicht. Daar was hij nog niet geweest. Maar wat gebeurt er als hij de stad Timnat voorbijgelopen is over dat pad langs die beek? En hij ziet daar heel in de vette de stad Ekron liggen, dat er zomaar in die tussenruimte een woning staat langs het kant van het water. En als hij nabij die woning komt, ziet hij dat daar een vrouw woont, alleen. En op het moment dat hij die vrouw ziet, wordt hij hopeloos verliefd. Zo verliefd, dat hij niet bij haar vandaan kan blijven. Haar naam is Delila. Hij trouwde niet met die vrouw. En als je de geschiedenis goed op je in laat werken, was hij ook niet dag en nacht bij die vrouw. Maar hij kwam er wel heel regelmatig. Hij had een latrelatie met deze vrouw. En op een onbijbelse, zondige wijze had hij seksuele omgang met deze vrouw, terwijl het niet tot een huwelijk kwam. Wat denkt u? Toen de duivel zag dat Simson bij Delila naar binnen ging, de duivel heeft gelachen. Hij had Gods kind verleid. Want daar zit de duivel achter, gemeente. Want hij is en blijft de grootste doodsvijand van Christus en zijn kerk. En Christus, daar heeft hij het van verloren. En daarom zal hij zijn klauwen uitstrekken naar de bruid van Christus, waar ook Simson toe behoorde. En zullen we het onthouden, gemeente, zeker als je God mag vrezen, de duivel houdt Gods kinderen altijd in de gaten. En hij weet zo goed, zo hebben we de vorige keer gehoord, wat de zwakke plekken zijn van degene die de Heere vrezen. Hij weet ook zo goed wat je boezemzonde is, waar je ook zomaar niet aan gestorven bent. En als die gelegenheid krijgt om je in je zwakke plek te grijpen en die boezemzonde weer een nieuw leven in te blazen, dan zal die zijn slag slaan. O gemeente, die heftige strijd tussen Christus en de duivel, die gaat door in het groot, maar ook in het persoonlijke leven van elke ware gelovige. Wat gebeurt daar bij die beek Sorek? Laat het eens op je inwerken. Een Nazireër Gods. Een kind des Heren. Een gekende des Heren. Een uitverkorene. Een vrijgekochte des Heren. Heeft gemeenschap met een Filistijnse vrouw, een heidin, een zondares, een dienares van de duivel, een vijandin van Christus en zijn kerk. Het zonnekind Simson komt te liggen in de schoot van Delila. Haar naam betekent duisternis, haar naam betekent nacht. En zij zal een instrument worden van de duivel om het licht van de zon der gerechtigheid, dat toch heeft geschenen in het hart van Simson, te gaan verduisteren met de duivelse, donkere wolk van de zonde. Nee, dat laat niet weg dat Simson daar zelf geen schuld aan heeft. Absoluut niet. Simson blijft zelf ten volle verantwoordelijk voor zijn zonde. En hij wist heel goed, als een Nazireër van God, vanuit de wetten van Mozes, dat hij niet eens gemeenschap mocht hebben met een heidense vrouw. Ook niet met een Filistijnse vrouw, een van die onbesnedenen. Maar hij deed het toch. Hoe kwam dat nou? Ik kan me best voorstellen, jongelui, dat jullie denken, is dat nou een kind van God? Daar had ik toch hele andere gedachten over. Ja, een kind van God kan zo ver komen, ja. Hoe komt dat dan? Je moet maar nooit vergeten dat als je de Heere mag leren vrezen en de Heere gaat werken in je hart, dan word je een tweemens. Dan wordt er iets in je hart gelegd, laat ik daar eerst de nadruk op leggen, wat nooit meer zal verdwijnen. Dat is het nieuwe leven, het geestelijke leven, dat je met een onzichtbare band met Christus verbindt. En die band zal nooit meer verbroken worden. Houd dat vast. Eens bekeerd is feitelijk bij God vandaan altijd bekeerd. En als je eenmaal wederom geboren bent, en dat is een troost voor de kerk des Heren, kun je nooit meer verloren gaan. Dat moet je vasthouden. Maar daarmee ben je de oude mens nog niet geheel kwijt. En er kunnen de momenten in het geloofsleven zijn dat die oude mens heel sterk gaat worden. Die oude mens, die een bondgenoot was van de duivel. En wat een goede vriend is van de duivel. Maar als je wederom geboren wordt, en Simson was dat ook, toen werd het wel anders in zijn leven. Toen kwam er juist die strijd. Die strijd tussen die oude mens en die nieuwe mens. De strijd tussen de geest, dat is de Heilige Geest, en het vlees, dat zondige wat hier nog van binnen zit. Feitelijk is het de strijd tussen Christus die in je hart leeft en de duivel die ook nog probeert zoveel macht en heerschappij te hebben in je leven. O, en als dan dat nieuwe leven, als Christus, als de geest van Christus schittert In het leven van een mensenkind, zoals het ook geschitterd heeft in het leven van Simson, dan kan de duivel op dat moment niets beginnen. Want dan is het geloof sterk en dat doet verbinden met de Heere en dan kan de duivel niets beginnen. Dan komen de vruchten van het geestelijke leven duidelijk openbaar. Maar als het geloof gaat afzwakken en een kind van God bij de Heere vandaan dwaalt en die nieuwe mens niet gevoed wordt, dan ligt het gevaar op de loer dat de oude mens gevoed wordt. En daar loert de Satan ook altijd op. En zodra hij ziet dat hij enige ruimte en ingang kan vinden in die oude mens, dan staat hij klaar om aan te vallen. En soms laat de Heere dat toe. Juist in het leven van Gods kinderen, die kinderen van God, die zo onverbeterlijk zijn. En dat gebeurt nou bij de beek Sorek. En dit is een waarschuwing, gemeente, om niet toe te geven aan de zonde. Dit is een waarschuwing om de duivel geen plaats te geven, geen gelegenheid te geven. Wanneer gebeurt dat nou? Wanneer geef je de duivel ruimte? Als je de genademiddelen die de Heere geschonken heeft niet trouw en vlijtig waarneemt. Als het biddend luisteren naar Gods woord nagelaten wordt of af gaat nemen. Als er niet voldoende gewaakt wordt, dan ligt het vallen in de zonde voor de deur. En dat wordt de verachtering in de genade genoemd. En dat kan soms heel ver gaan. En waar kun je dat aan herkennen? Als een mensenkind die God mag vrezen, gaat verachteren in de genade. Dat kun je weten. Dan is er geen smart meer over de zonde. Dan is er geen tere gemeenschap met de Heere meer. Dan houdt het tere gebedsleven op. En als je je knieën buigt en je doet je gebed, dan voel je dat de toegang tot de genadetroon als het ware gesloten is. Je kan niet meer doordringen tot het hart van God. En je komt wel onder de genademiddelen, je kan onder de prediking van het woord zitten, maar het doet helemaal niks meer. Het laat je koud, het gaat langs je heen. En je zondigt gemakkelijk. En je laat de wereld zo gemakkelijk toe. Hoe erg is dat? Hoe godonterend is dat? O, waak dan! En bid, opdat u, jij en ik, niet in verzoeking zult komen. En juist degene die God vrezen, die kunnen in deze verzoeking komen. En dan lijkt het alsof het geestelijke leven aan het verdwijnen is. Het kan zelfs zo ver gaan dat je bij jezelf moet concluderen, is het er nog wel? Zie het bij Simson. Hij kwam terecht in de schoot van Delila. Door eigen schuld. En Delila, dat was een instrument in de hand van de duivel om Simson nog verder te laten afglijden op zijn zondeweg. Hoe deed de duivel dat? Hij spande daarvoor de 5 Filistijnse koningen in. Die kregen te horen dat Simson daar in dat eenzame huis aan de beek Sorek bij Delila woonde. Of regelmatig terecht kwam. En toen zijn ze op een dag naar Delila gegaan. En toen hebben ze gezegd, joh Delila, kun jij niet eens proberen erachter te komen hoe die man soms zo sterk kan zijn? Zodat wij een gelegenheid kunnen vinden om deze vijand eens te binden. en onschadelijk te maken. En als je het voor elkaar krijgt, krijg je een grote beloning, Delila. Van elk van die 5 koningen zou zij 1100 zilverlingen ontvangen. Ik heb eens even zitten kijken en zitten zoeken wat dat voor een bedrag zou zijn vandaag. 100.000 euro. Delila hoefde niet meer te werken voorlopig, als ze dit voor elkaar kon krijgen. En door de geldzucht gedreven, ging ze er alles aan doen om achter het geheim te komen. Ja, daar wilde Delila het spel wel mee spelen, voor spelen met Simson. Zie, zo kwam Simson te liggen in de schoot van Delila. Daar kwam geldzucht, geldlust en wellust samen. En dat is nog niet uitgestorven, gemeente. Doe je ogen maar open en kijk maar om je heen in onze samenleving in deze wereld. Koop alleen niet dat het ook achter je scherm gebeurt. Wat heeft geld en seks al veel verwoest? En wat zijn dat hartsvrienden van elkaar? Kijk maar in de wereld. Kijk maar in de samenleving. Delila is nog niet uitgestorven, ook in de 21ste eeuw niet. En de indringende boodschap van deze prediking is tot ons allen: blijf weg uit haar schoot. Want dat is een zeer gevaarlijke plaats. Want let maar eens op wat er gebeurt in de schoot van Delila. Onze tweede gedachte, daar wordt Simson verleid. Ik heb het vanavond al eerder gezegd dat we deze geschiedenis kunnen opmaken dat Simson niet gedurig bij haar woonde. Maar hij kwam wel met grote regelmaat bij Delila en dan bleef hij 1 of 2 of meerdere nachten over en dan ging hij weer terug naar Zora. En juist in die momenten dat hij weer in zijn woonplaats was, waren die Filistijnen naar Delila gekomen. Om dat alles met Delila af te spreken en de strik te leggen om Simson te kunnen vangen. En zo brak er weer een dag aan dat Simson de woonplaats van Zora verliet en naar Delila ging. Niets vermoedend welk een strik daar klaar lag. Daar gaat hij om de lusten van zijn verdorven vlees, dat overgebleven vlees, te gaan bevredigen. En daar komt hij bij Delila. En Delila heeft er alles aan gedaan om haar lichaam aan deze Simson te geven. En ze deed alsof ze hem hartelijk lief had. Maar feitelijk speelde ze een spel. Een duivelspel met een kind van God. En binnen die geveinsde liefdesrelatie, binnen dat geveinsde liefdespel, begon ze haar belofte aan de Filistijnen waar te maken. En ze ging al een geruime tijd met Simson om en ze kreeg Simson in haar macht en ze ging Simson een beetje begrijpen en ze wist precies hoe ze een beet moest pakken. En in de meest, ik zeg het maar gewoon zo gemeente, in de meest intieme ogenblikken begon ze zo vleiend te spreken. Met zo'n zoete, zoele stem, weet u wel. Waar Simson niet tegenop kon. En terwijl hij naar zijn lichaam bevredigd werd. En dan begon ze met zo'n zoele, lieflijke stem te spreken. Over haar vanwege haar bewondering over Simson. Nog nooit had hij zo'n persoon had ze ontmoet, die met zo'n grote kracht mensen kon verslaan. Ze heeft ingespeeld op het hoogmoedige gevoel naar eer. Ze heeft Simson geprezen om de grote overwinningen waar ze ongetwijfeld van gehoord heeft. En dat deed wat met Simson. Want als je in een liefdespel bent, dan ben je gevoelig. En dan zijn je emoties zo aangeraakt. En te midden van dat spel klonken de vleiende woorden, lieve Simson. Nooit heb ik een man ontmoet zoals jij. Zeg Simson, hoe kun jij toch zo sterk zijn? Niemand kan tegen jouw kracht op. Wat een sterke vent ben jij toch. O Simson, ik heb je zo lief. Ik ben zo trots op je. Ik vind dat je zo'n mooi lichaam hebt, Simson. Zeg, hoe kom jij toch aan die kracht? Zeg, lieve Simson, ik zou het zo fijn vinden als ik dat toch eens zou weten. Daar heb ik toch recht op. Ik ben toch je lieverd. Jij bent toch mijn lieveling. We hebben het toch zo goed samen. Toe, Simson, zeg het eens. Hoe kom je aan die kracht? Het klonk zo lief, hè. Het klonk zo mooi, die stem van Delila. Maar het was de duivel. Want als je de geschiedenis goed op je in laat werken, gebruikt ze exact dezelfde woorden als de Filistijnen. Alleen ze deed het op een vleiende, verleidende wijze. En dat is nou precies een van de werkwijzen van de duivel. Zie je het in het paradijs al niet gebeuren? Hij komt niet alleen als een briesende leeuw. Maar hij komt ook als een engel des lichts. En dan is hij zo gevaarlijk. Dan kan hij zo vleiend, zo misleidend spreken. Maar het doel van dat werk is dit. Om een mens te bedriegen en te laten vallen in de zonde. En wat heeft de duivel al veel slachtoffers gemaakt door zo tot mensen te spreken. Ik zat in de studeerkamer te denken aan een gedeelte uit het Openbaringenboek dat hier heel mooi bij past. Op een bepaald moment krijgt Johannes een gezicht. En dan ziet hij twee beesten. Het ene beest komt op uit de zee en het ziet eruit als een draak. Je zou erbij wegvluchten, zo angstaanjagend. Ik hoef u niet te vertellen wie die draak is. Dat is de duivel. Maar dan ziet Johannes nog wat. Uit de aarde komt ook een beest op. Nee, daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Dat is niet zo angstaanjagend. Het ziet er heel liefjes uit. Een lam. Ja, dat is heel wat anders dan een draak. Een lam met twee hoornen. Het leek op Christus, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, het leek erop, maar het was het niet. En zijn stem klonk lieflijk van dat beest uit de aarde, dat lammetje met die twee hoornen. Maar wat staat er in Openbaringen 13? Al klonk de stem van dat lammetje lief, hij sprak als de draak. Zo sprak Delila tot Simson. Het klonk lief, maar de stem van de Filistijnen klonk erin door. En Simson hoorde het niet. Dan ben je ver weg. Dan ben je als kind des Heren ver van je plek. Ja, gemeente, in het evangelie klinkt de stem van Christus. Kent u die stem? Zalig de mens die de lieflijke stem van de Heer Jezus mag leren kennen. Dat gebeurt als Christus zich gaat openbaren vanuit het woord en heel persoonlijk tot je ziel gaat spreken en de Heilige Geest je licht gaat geven. Dit is Christus die tot mijn ziel spreekt. En als dat voor het eerst in je leven gebeurt, dan gaat zijn woord in vervulling. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En als je één keer de stem des Heren hebt leren kennen, dan ga je hem daarnaar herkennen en zie je ernaar uit dat hij bij vernieuwing tot je ziel spreekt. En als die dan weer komt, misschien wel naar donkere dagen, naar stormachtige dagen, naar moeilijke dagen, maar als die dan weer komt en je herkent zijn stem en je hoort zijn stem door het evangelie, dan wordt het lied weer ontstoken in je hart. Wat ik vind in het hooglied van Salomo, dat is de stem van mijn liefste. Zie hem, hij komt springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Zalig de mens die zo de stem van Christus mag kennen. Maar de duivel spreekt ook. Als een lam. Als een engel des lichts om een mens te verleiden en te bedriegen. En dat kan ook na ontvangen genade. En daarom moet degene die God vrezen alert zijn als er een stem klinkt, als het woord van God klinkt. Want de duivel maakt misbruik van het woord van God. En daarom is het nodig om de stem van Christus en de stem van de duivel te leren onderscheiden. Wat is het verschil? Mag ik een paar dingen noemen ter onderwijs? Als Christus gaat spreken tot je hart, is het woord wat hij spreekt altijd een gepast woord. Dat past precies bij de omstandigheden waarin je verkeert. En daarbij hoort ook dat als hij gaat spreken, geeft het altijd werkzaamheden in de ziel. Met dat woord wat hij tot je spreekt. Het tweede wat je kan weten is, als Christus tot je ziel gaat spreken, dan maakt hij nooit een hoogmoedig mens van je, maar juist een ootmoedige zondaar. En als Christus gaat spreken door zijn woord, zal het aan hem verbinden, door het geloof, en wordt er iets van de liefde en de wederliefde gesmaakt. Maar zo doet de duivel niet. Let daar maar op. Weet je wat de duivel doet? Die strooit met teksten. Die komt met invallende waarheden. Die verdraait het woord van God, soms in de tonatie, soms door een klein woordje te veranderen of weg te laten. En de duivel maakt van mensen altijd hoogmoedige mensen. En weet u wat hij ook nooit doet? Hij zal nooit Christus verheerlijken. O, laat de wijze waarop Delila spreekt tot Simson een ernstige waarschuwing zijn. Want haar spreken deed Simson steeds dieper vallen in de zonde. O, Simson meende sterk te zijn. En hij speelde daarom het spel mee. Wat zegt hij? Best aangrijpend. Tot drie keer toe kom je tegen. Als je dit met mij doet, word ik als elk mens. En dan gebruikt hij in het Hebreeuws het woord Adam. Hij wil als het ware zeggen, als je dit met mij doet, word ik als Adam. Als je dat met mij doet, word ik als Adam. En wat zegt hij dan als eerste? Als je mij vastbindt met 7 versen zelen of pezen, die werden in de tijd van de Bijbel ook gebruikt om tenten vast te maken of om bogen te maken, waar je pijlen mee kon schieten. Nou, als je me daarmee vastbindt met 7 van die vochtige pezen, dan zal ik als een Adamiet zijn. En toen begon Delila weer zo liefjes te praten. O, Simson, is dat zo? Zeg, maak het eens uitproberen bij je. Tuurlijk, zegt Simson, probeer jij dat maar uit. En ze doet het. En ze spot met hem. Dat wil zeggen, ze roept de Filistijnen over u. En die liggen al in een achterkamertje klaar. Maar hij breekt ze zo kapot. Omdat op dat moment de kracht van de geest in zijn lichaam kwam. Ja, dan is Delila verontwaardigd. Ze zegt, Simson, je hebt met me gespot, je hebt me bedrogen. Maar ze geeft het niet op. En ze gaat verder vragen. Nou, zegt Simson, dan moet je maar touwen nemen. Nieuwe touwen die nog nooit gebruikt zijn. En de meeste verklaarders gaan ervan uit dat het er ook weer 7 geweest zijn. Maar als ze dan weer roept de Filistijnen over u, breekt hij ze zo weer kapot door de kracht van de geest. En dan spreekt Delila, tot hiertoe heb je met me gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij toch waarmee zou gij me kunnen gebonden worden? En met nog meer aandrang probeert ze Simson te manipuleren. En Simson kan er niet tegenop. Maar nu gaat hij het anders doen. Maar hij wordt wel roekelozer. Hij zegt, dan moet je mijn 7 haarlokken eens vastmaken aan je weeftoestel. Weef het er maar in. En dan zal ik zwak worden als elke adamiet. En het gebeurt. Simson legt zijn hoofd in de schoot van Delila. En ze zorgt ervoor dat hij in slaap komt, in een vaste slaap. En dan begint ze de 7 haarlokken in het weeftoestel te weven. En dan roept ze weer, Filistijnen over u, Simson. En weer krijgt Simson de kracht om zelfs heel dat weeftoestel van zijn plek te rukken en de 7 haarlokken los te rukken uit dat weeftoestel. Het enige wat waarschijnlijk achtergebleven zijn is een paar haren, maar de 7 haarlokken hangen nog aan zijn hoofd. Ziet u wat hier gebeurt? Zie je de waarschuwing? Een zondige weg is een afglijdende weg. Bij de eerste verzoeking gebruikt hij al het heilige getal 7. Zou hij al niet aan de 7 haarlokken gedacht hebben? En bij de derde verzoeking spreekt hij zelfs al over de 7 haarlokken. O, wat komt Simson nu dicht bij het geheim van zijn kracht. En toch verraadt hij het nog niet. Hoe komt dat? Tot op dit moment twist de geest nog met hem. En hinkt hij op 2 gedachten. Enerzijds voelt je het, ik mag mijn geheim niet prijsgeven. Dat is uit een nieuwe mens. Maar anderzijds komen uit de oude mens die onwederstandelijke hartstochten boven. Ziet u wat er gebeurt bij Simson? Een enorme strijd barst los van binnen. En het wordt steeds sterker. Oh, en het lijkt alsof hij steeds zwakker wordt. Nu heeft hij al gesproken over de haarlokken. Nee, we moeten het niet zo opvatten dat hij door die haarlokken zo sterk geworden is. Dan zou Johannes de Doper, waar ook geen scheermes op zijn hoofd gekomen is, ook diezelfde kracht gehad moeten hebben. Dat had hij niet. En straks zal het blijken. Dat als die in de tempel van Dagon is en de haarlokken zijn weer gegroeid, heeft hij niet automatisch de kracht om die 2 pilaren uit elkaar te drukken. Nee, die haarlokken waren slechts tekenen. Dat juist op die momenten dat het nodig was, de geest zou komen om een bovennatuurlijke kracht te geven om grote daden te doen. En bij de eerste 3 verzoekingen gaf de geest die krachten nog. Om die zelen kapot te breken, om die touwen kapot te breken, om zijn haarlokken los te rukken uit dat weeftoestel. Maar wat waren dat? Twistingen, waarschuwingen. Simson, je bent op een hellend vlak. Nou heb je al gesproken over je haarlokken. Dat was een waarschuwing. Maar Simson luisterde niet. Het toegeven aan de zonde. En het toegeven aan de lusten van je verdorven vlees is zeer gevaarlijk. En als de Heer het niet verhoedt, dan gaat het van kwaad tot erger. Het is nog een zegen als je geweten spreekt. Het is nog een zegen als de welmenende stem van de Heer klinkt om je terug te roepen. Het is nog een zegen als de Heer bemoeienissen geeft als je een zondige weg gaat. Dat is een blijk van zijn langmoedigheid. Maar gemeente, als je dat in de wind slaat, ook in het leven van een kind van God hoor, komt er toch een keer een totdat. En zie het bij Simson. Zijn zondige weg leidde naar de schoot van Delila, waar hij zijn geheim prijs gaf, onze laatste gedachte. Het was Delila in 3 keer niet gelukt om achter het geheim van Simsons kracht te komen. Maar ze geeft het niet op. O, dat geldbedrag van 100.000 euro, dat wil ze wel hebben. En daarom gaat ze nog een poging wagen. En daar komt Simson weer. Uit zijn woonplaats Sora. Op weg naar Delila. Niet wetend dat hij nooit meer terug zal keren in zijn geboortedorp. Niet wetend dat het zijn laatste tocht is naar het Filistijnse land. Zullen we daar ook eens eventjes bij stilstaan? Er komt een dag dat je voor de laatste keer de voordeur achter je dicht trekt. Er komt een dag dat je je laatste tocht maakt. Er komt een dag dat de dood dichterbij is dan je denkt. Begrijpt u het gebed van David in Psalm 39? Heere, maak mij bekend het einde en welke de mate mijn dagen zijn. Versta je hoe noodzakelijk het gebed van Mozes is? Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Daar komt Simson, door de wellust gedreven, bij een vrouw met een hart vol geldlust. En wat doet ze? Nog indringender gaat ze spelen op zijn gemoed, inspelen op zijn gevoelens. Ze moet het geheim weten. Ze haalt bij wijze van spreken alles uit de kast om Simson het geheim te doen verklaren. Ze gaat Simson onder tranen manipuleren. En dan grijpt ze hem aan in zijn geuite liefde en maakt het verdacht. Je zegt dat je van me houdt en je zegt dat je me lief hebt, maar ik geloof je niet meer, Simson. Het is allemaal lippentaal, maar je hart is niet voor mij. Want als je echt met je hart van mij zou houden, Simson, had je al lang verteld wat het echte geheim is van je grote kracht. Als je mij echt lief hebt, Simson, heb je geen geheimen voor mij. Zou je mij vertrouwen, dan zou je niets voor mij verbergen. En op deze wijze blijft Delila dagenlang inspelen op Simson, terwijl er bij Simson een grote strijd woedt in zijn ziel. Simson wordt het heel moeilijk gemaakt. Hij wordt er verdrietig van. Er wordt zo'n grote aanslag gepleegd op zijn gemoed, op zijn psyche. Hij kan er niet meer tegen op. En het gaat zo lang door, totdat Simson bezwijkt. De zonde van manipuleren komt nog steeds voor. Helaas. En er zijn mensen die zijn er meester in om anderen te manipuleren. Zelfs in de kerk komt het voor. En degenen die er meester in zijn, weten precies wie ze kunnen manipuleren. Dat zijn mensen met zwakten. En wat een gruwelijke zonde is het, als het manipuleren gepaard gaat met vrome, godsdienstige woorden, waarbij zelfs de Bijbel wordt misbruikt. Wat een levenslange schade kan dat werken. Wat een slachtoffers zijn er niet gekomen door manipulatie. Simpson kon er niet tegen op. Maar dat was ook zijn eigen schuld. Want hij was zelf in deze zondige weg gegaan. O, hij meende sterk te zijn, maar hij was zwak. Hij was zo diep weggegleden, dat hij niet meer bestand was tegen dat manipuleergedrag van Delila. Hij bezweek, hij capituleerde en verklaarde zijn ganse hart aan Delila. Hij begon te vertellen wat God in zijn leven gedaan had, niet om God te verheerlijken, maar om Delila aan zijn kant te houden. Hij zei dat hij Nazireër was, dat zijn haren nooit geknipt waren, vanaf zijn geboorte. En hij zei dat die 7 harenlokken een teken was van Gods nabijheid en dat hij aan die haren kon weten dat de geest hem kracht zou geven wanneer hij dat nodig had. En hij verklaarde dat hij net zo zwak zou zijn als een ander mens, als de 7 harenlokken van zijn hoofd werden afgeknipt. En Delila voelt het aan. Nu is het anders. Ze merkt het aan Simpson. Dit is de waarheid. En ze is er zo zeker van dat ze alles klaarmaakt. De Filistijnen mogen komen. Ze spreekt met iemand af die de haarlokken zal afknippen. Ze zegt zelfs tegen de Filistijnen, nou neemt die 100.000 euro maar vast mee, want nu gaan we het redden. En het moment kwam. Daar ligt hij, in de schoot van Delila. En weer zorgt ze dat hij in een diepe slaap komt. En ze laat de 7 haarlokken afknippen. En dan kom ik bij iets aangrijpends. Je wordt er bang van. Weer roept ze de Filistijnen over u, Simpson. En Simpson wordt wakker. En hij denkt nog steeds het spel te kunnen spelen. En hij zegt, ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen. En ik zal me uitschudden. Maar het ging niet. De kracht was geweken. Nee, de kracht was niet geweken. Het is nog veel erger, gemeente. De Heere was geweken. Toen werd Simpson een gevangene van de vijand. Hij kon niets meer doen, want doordat de Heere geweken was, gaf de geest hem geen kracht meer. Toen was hij werkelijk zo zwak als alle andere Adamieten. En hij wordt meegevoerd naar een gevangenis in Gaza. Hij wordt gebonden met kettingen. En dag en nacht moet hij een molensteen draaiende houden om graan te malen. En voordat ze hem wegzenden naar Gaza, worden zijn beide ogen uit zijn oogkassen gesneden. Wat is Simpson diep gevallen? En nog een keer zeg ik het tegen mezelf en tegen u. Zullen we niet op hem neerkijken? Zo dan wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Want die barbier, die daar klaar stond om de 7 harenlokken van Simpson af te knippen, leeft nog. Want de duivel is ook een barbier. Ik kwam wel een aardige illustratie ter afsluiting tegen. Je had vroeger van die oude barbiers. En dan op zaterdagmiddag kwamen de mannen om hun baard te laten scheren en knippen. En dan had zo'n oude barbier een kastje aan de muur met allemaal laadjes. En in elk laadje lag een apart mesje. Die was voor de vaste klanten. Elke vaste klant had zijn eigen mesje. De duivel heeft een nog veel grotere kast. En hij weet precies welk mesje hij eruit moet halen om naar een kind van God te gaan, om de genade weldaden, de genade harenlokken, laat ik het zo maar zeggen, af te knippen. En wanneer komt hij met die scheermesjes? Als de kerk des Heren in slaap gevallen is. als de bruid ligt te slapen. Het zij in de schoot van de wereldgelijkvormigheid, het zij in de schoot van een bepaalde zonde, geestelijke luiheid, geestelijke hoogmoed, noem het allemaal maar op. Maar als een kind van God in zo'n schoot komt te liggen, staat die helse barbier klaar. Met zijn scherpe mesjes. Om de haarlokken van Gods genade af te knippen. Dan is er geen gebed meer. Dan is er geen opening in het woord meer. Dan wil hij de levende hoop wegnemen. Dan wil hij het geloof wegnemen. Dan wil hij de tere omgang wegnemen. Dan is er geen strijden meer tegen de zonde. En dan blijft de zwakheid over. Gebondenheid in de macht van de duivel. Geestelijke blindheid. En het allerergste is dit. Geestelijke verlatenheid. Dat God zich terugtrekt in het geloofsleven. Dat zijn de meest donkere tijden in het geloofsleven. Dan lijkt alle hoop kwijt te zijn. En zo moet het geweest zijn met Simson, toen hij diep vernederd was in de gevangenis. Tot blijdschap van de vijand. Tot grote smart en vernedering van Simson. En nu het wonder. En daar sluiten wij mee af. Simson was diep gevallen in de zonde. Maar niet uit het vaderhart van God. Dat kon niet. Want God had hem lief met een eeuwige liefde. En gaat het straks niet blijken? Als de haarlokken weer gaan groeien. Weet u hoe dat kon? Omdat de Heer Jezus Christus het grote tegenbeeld is van Simson in deze ogenblikken. Hij liet zich binden, ja, met de zondeschuld van Simson. En hij kwam in de buitenste duisternis terecht, waar hij uit moest roepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat zijn kerk nimmer meer van God verlaten zou zijn. En daarom u, die misschien vanavond in een verlatenheid, een geestelijke verlatenheid gekomen is, om wat voor oorzaak dan ook, ik mag het u toch prediken, niets en niemand zal de kerk des Heren ooit kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus. Want het is waar en het blijft waar. Voor een klein ogenblik, dat is het, heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vereenvergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht voor u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik u mijner ontfermen, zegt de Heere, uw Verlosser. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, u gaf het dat deze dag uw woord verkondigd mocht worden. Ook het woord van deze avond met veel waarschuwingen, maar dwars daardoorheen schittert uw trouw voor een ontrouw volk. Wat is dat een wonder, Heer? En wilt u dit woord dan achtervolgen met uw zegen en dat het met ons mee mag gaan in deze nieuw begonnen week? Gedenk ons van dag tot dag en van uur tot uur. En leid ons heen naar de volgende zondag om opnieuw uw woord te mogen horen. Wilt u ook met kandidaat Pronk zijn die de gemeente mag voorgaan? En wees ook met ons als wij de gemeente van Oudorp mogen dienen. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. 103 vers 5. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.